Kortrijk, midden in het Texas van Vlaanderen, het gebied tussen Waregem en Menen. Het is een bloeiende regio met voornamelijk familiale bedrijven. Vroeger actief in vlas en textiel, tegenwoordig in spitstechnologie en creatieve maakeconomie. Op historisch vlak heeft Kortrijk ook veel te bieden. De Onze Lieve Vrouwkerk overschouwt al meer dan 8 eeuwen de rijke geschiedenis van de stad. Denk aan de Gulden Sporenslag van 1302 op de Groeningen-Kouter, verplichte leerstof in het Vlaamse onderwijs. Uniek is ook het Begijnhof uit de vroege 13e eeuw, een stad in een stad, gelegen pal in het centrum. Het is een symbool van honderden jaren godsvrucht. De broeltorens, 1 aan elke zijde van de leien, werden in 1385 gebouwd om het verkeer op de rivier te controleren. En verder zijn er het Belfort, het stadhuis, de Schouwburg, verbonden door drukke winkelstraten. De streek rond Kortrijk heeft haar welvaart te danken aan de vlasindustrie. Door de landbouwcrisis in het midden van de 19e eeuw legden veel Zuidwest-Vlaamse boerenzonen zich met succes toe op het verbouwen van dit gewas. Kortrijk kent ook veel geloofsgemeenschappen, waaronder de Evangelische Kerk De Pottenbakker aan de Meense Straat. In de zomer van 1920 kwamen Ralph en Edith Norton, Amerikaanse zendelingen, naar de stad om er samen met de Vlamingen Odilon van Steenbergen en Remy Meersman het goede nieuws te verkondigen. Eerst gebeurde dat in een tent, later vanuit een houten barak. Begin jaren 30 kocht de kerk een oude pottenbakkerij en verbouwde die tot een zaal en een woning voor de predikant. De naam verwijst ook naar de woorden van de profeet Jesaja. God is de pottenbakker en wij zijn het leem, het werk van zijn hand. Het oude gebouw ging in 2011 tegen de vlakte om plaats te maken voor een volledig nieuw complex. Het is een combinatie van sociale woningen, een christelijke boekwinkel en de samenkomstruimte. In de kerk staat de zekerheid van het geloof in de ene ware God en zijn Zoon Jezus Christus centraal. Hij is de middelaar tussen God en mensen. Jezus verweet de religieuze leiders van zijn tijd dat ze de kennis over zijn Vader verborgen hielden. Daarom krijgt juist de Bijbel, waar die kennis te vinden is, veel aandacht tijdens de preek in de zondagse dienst. Ook samenzang en gebed hebben daarin plaats. Het avondmaal, als herinnering aan het lijden en sterven van Christus, wordt met alle gelovigen gevierd. De wijn is het symbool van het bloed van Jezus dat voor de mensen vergoten werd tot vergeving van zonden. Tijdens de dienst zijn er aparte kindersamenkomsten, aangepast aan de verschillende leeftijden. Na afloop is er voor iedereen nog ruim de gelegenheid om wat bij te praten. De kerk kijkt ook naar de noden op verschillende plaatsen in de wereld. Er worden zendingsprojecten ondersteund in Roemenië, Madagaskar en de Filipijnen, terwijl de medemens in eigen land ook niet vergeten wordt. De gelovigen van de pottenbakker willen iedereen welkom heten, vandaag, maar ook elke andere zondag om 10 uur.
Goedemorgen. Hartelijk welkom in de Evangelische Kerk te Kortrijk. Ook aan de kijkers thuis een warm welkom. Een kerkdienst anders dan gewoonlijk door corona. En ik wil beginnen met een citaat voor te lezen van Søren Kierkegaard, een Deense filosoof. En dat gaat als volgt. Ik ontdekte dat ik minder en minder te zeggen had, totdat ik uiteindelijk stil werd en begon te luisteren. En in die stilte hoorde ik de stem van God. De stem van God horen. Voor velen klinkt dat als een dwaze veronderstelling, want zij beweren er is geen God. Maar voor vele anderen gaat het gepaard met innerlijke zekerheid. Voor hen is God een rots in de branding, waar je altijd je toevlucht kan nemen. Een mysterie die je kunt ervaren als je ongedwongen een stap naar hem toezet. Wij moeten hem opzoeken. Er is ook wat Jezus zegt. Zoekt en hij zult vinden. Als evangelische christenen geloven wij in de God van de Bijbel. Een geschiedenisboek met de rijke ervaringen van mensen die met God wandelden, die het mysterie tot leven riepen en daarvan getuigen waren. In Psalm 103, vers 7 en 8 lezen we het volgende. Hij heeft aan Mozes zijn wegen bekendgemaakt, aan de nakomelingen van Israël zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goedertierendheid. Zo openbaart God zich als een veelvuldig, genadevolle God, die doorheen Jezus Christus, de bemiddelaar tussen God en de mens, vrede bracht door zijn vergoten bloed. Zijn kruisdood, omdat we ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat. Laten we deze dienst openen met gebed. Vader, in de naam van Jezus komen wij tot u. Jezus, u bent geboren in deze wereld om te getuigen van de waarheid. Velen zeggen net als Paulus, wat is de waarheid? U zegt, Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dank u voor deze openbaring. We gaan over tot het zingen van liederen waarin we onze dankbaarheid en afhankelijkheid willen verwoorden, met daarna een boodschap van Stefan.
Zijn heilige naam. Sterren, Heer, u leidt ons door de storm. U schijnt feller dan de sterren, Heer, u leidt ons door de storm. U schijnt feller dan de sterren, Heer, u leidt ons door de storm. God van licht, wees mijn nis, leid mij door het donker. Ik vertrouw op u, o God van licht. Wees mijn gids, leid mij door het donker, veilig naar de kust. God van licht, wees mijn gids, leid mij door het donker. Ik vertrouw op u, o God van licht. Wees mijn gids, leid mij door het donker, veilig naar de kust waar u woont. Waar u woont.
In het eerste lied dankten we de Heer voor wie Hij is. We willen Hem danken in de ochtend, in de avond, als het goed gaat, als het slecht gaat. En zelfs als de dood ons nabij zou zijn, willen we Hem nog steeds prijzen. Omdat het lied gebaseerd is op een psalm, wil ik daar ook een deeltje uit voorlezen. In psalm 8 lezen we: Heer onze Heer, de hele aarde laat zien hoe geweldig U bent. Aan de sterrenhemel is te zien hoe geweldig U bent. Kleine kinderen en baby's weten hoe ze u moeten prijzen. Zo legt u uw vijanden het zwijgen op. U snoert hun daarmee de mond. Als ik zie hoe mooi de sterrenhemel is, als ik kijk hoe prachtig u de maan en de sterren heeft gemaakt, dan vraag ik mij af, hoe kan het dat u aan de mens denkt? Hoe kan het dat u zich met hen bezighoudt? Die laatste vraag wordt beantwoord in het tweede lied. Het is zijn liefde voor ons die hem beweegt om naar ons toe te komen. Op de slechte momenten mogen we weten dat hij bij ons is. Wanneer we pijn of verdriet hebben, weten we dat hij de duisternis met zijn liefde verdrijft. Daarom hoeven we er niet voor te vrezen voor wat de toekomst brengt. Daaronder hoort ook het sterven. We weten dat we door zijn genade de dood niet het einde is. En je zou je nu kunnen afvragen, wat heeft hem die autoriteit gegeven om iemand te redden van de dood? Dat willen we graag bezingen met het volgende lied. In dat lied willen we opnieuw, zoals in het eerste lied, onze dankbaarheid uiten naar Jezus, maar nu niet enkel om wie hij is, maar ook om wat hij gedaan heeft. Laten we samen zingen.
Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem, met een kruis op zijn rug en een doornenkroon. Voor de menigte schreeuwt en roept kruisig hem. Zo gaf God zijn eigen zoon. Zie het lam aan het kruis daar op Golgotha, als de koning der Joden wordt hij veracht. Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan, als gij roept, het is volbracht. Ja, ik dank u voor
Almachtig God, dank u voor uw genade, voor uw liefde, voor uw trouw. Dank u wel voor uw volmaakte offer aan het kruis. Dank u dat u stierf voor mij, opdat ik vergeving en eeuwig leven zou ontvangen, Heer. Dank u dat wij door u hoop hebben op een prachtige toekomst. Dank u dat u er altijd bent. U bent er als het goed gaat, en u bent er als het leven moeilijk is. U, Heer, bent volkomen te vertrouwen. Dank u voor wie u bent. Ik bid u om uw zo overvloedige zegen voor ons en voor een ieder die naar deze uitzending aan het kijken is. Raak ons en hun hart aan, in Jezus' naam. Amen. Het volgende lied is I Have a Light. En in dit lied bezingen wij dat wij een licht hebben die altijd schijnt. Het schijnt in de dag, als alles goed gaat. En het schijnt in de nacht, als het leven moeilijk is. Het licht, dat is de Heer, die onze hoop is. Tevens brengt Hij ons thuis, zijn huis, waar wij voor eeuwig mogen genieten van puur geluk. Eeuwig geluk. I have a light.
I have a light, and it always shines. It shines in the day, and it shines in the night. When the dark days come, and the sun isn't bright, shining, for I have a light.
I have a light.
I have a light.
And it always shines.
It always shines.
It shines in the day. It shines in the dark days come,
when the dark days come,
and the sun isn't bright,
oh, isn't bright,
I will be shining,
yes I will,
for I have a light. Oh, my light is the Lord, oh, Jesus by name.
I have a light and it always shines. Ik heb een licht en het schijnt altijd. Het is een uitspraak die verwijst naar wat we in de Bijbel lezen. Want in het evangelie van Johannes lezen we dat Jezus zegt: ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Het is dus een licht dat leven geeft. En Jezus is dat licht. En volgens de Bijbel bevindt de wereld zich in de duisternis, omdat er veel dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. Liefdeloosheid, bedrog, ongerechtigheid, geweld. En in die duistere wereld wil Jezus het lichtbaken zijn. Zoals een vuurtoren dat is voor schepen. Hij is een licht dat ons levenspad naar de toekomst verlicht. Niet als een totaalplaatje, maar stap voor stap. Want het is een pad dat we moeten volgen in geloof en vertrouwen. Van zodra wij ook daadwerkelijk die weg gaan volgen, dan zullen we gaandeweg merken dat dit gevolgen heeft. Want in ons hart gaan de vruchten van het licht beginnen te groeien. Vruchten die zich uiten, zoals we ook in de Bijbel kunnen lezen, die zich uiten in goedheid, gerechtigheid en waarheid. Het zijn die vruchten die mij hier met vastberaden overtuiging en in waarheid laten proclameren dat het geloof de kracht heeft om u en mijn leven voorgoed te veranderen, ten goede. Maar misschien voelt u zich wel teleurgesteld in de God van de Bijbel, in het geloof, in de kerk. Misschien denkt u wel, als God bestaat, dan zal hij mij, met de fouten die ik in mijn leven gemaakt heb, zal hij mij nooit kunnen vergeven. En misschien worstelt u daarom met de vraag waarom God om u zou bekommerd zijn. Of waarom God u zou liefhebben. Al die misvattingen, want het zijn misvattingen, die zorgen ervoor dat we blijven ronddwalen in het doolhof van de duisternis. Wanneer wij onze weg proberen te vinden in het geloof, lijkt het wel alsof in het donkere doolhof de lichtschakelaar zo moeilijk te vinden is. Je wil wel geloven, maar je vindt het moeilijk om de hoopgevende boodschap van het christelijk geloof in overeenstemming te brengen met je levensomstandigheden. In overeenstemming te brengen met de manier waarop je nu leeft. Wel, als u zich in één van deze punten herkent, dan zit u nu op het juiste moment te luisteren. Want ik wil u niet aanspreken over uw leven of uw ervaringen tot of vandaag, uw verleden. Nee, al mijn aandacht gaat uit naar uw leven vanaf vandaag. Uw toekomst. En het enige wat ik op dit moment wil vragen is of u uw vooroordelen even opzij wil schuiven. En wil luisteren naar wat ik u de volgende 15 minuten te vertellen heb. Ik kan u niet bewijzen dat God bestaat. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor. Ik kan hem niet laten zien. Maar als we Jezus echt willen leren kennen, dan moeten we hem zelf aan het woord laten komen. En in zijn woord, Gods woord, de Bijbel, komt Jezus uitvoerig aan het woord in de vier evangeliën van Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Daar vindt u het woord dat altijd schijnt. Als ik heel kort zou moeten beschrijven wie Jezus is, dan zou ik dat kunnen doen met één zin die hij zelf heeft uitgesproken. En we lezen die zin in Johannes 14 en we lezen daar dat Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. En hij voegt eraan toe: niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus is de enige weg die naar zijn Vader leidt. Hij en hij alleen is de deur naar Gods koninkrijk. Wij hebben Jezus echt nodig in ons leven. Als Jezus zegt, ik ben de weg, dan bedoelt hij niet, ik ken de weg of ik toon de weg. Nee, hij zegt heel duidelijk, ik ben de weg. Als we hem volgen, zitten we altijd goed. En doorheen de Bijbel toont hij ons de juiste richting. We hebben daar straks het lied gezongen. God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker, ik vertrouw op u. En hierin herkennen we een heel belangrijke functie van het licht. En dat is dat hij onze gids is. Hij verlicht onze weg. De Bijbel is een gids voor ons leven, zoals een GPS, dat is in onze wagen. Hij wijst de weg. En net zoals de GPS, richt ook de Bijbel ons hoog voortdurend op onze eindbestemming. Maar straks meer daarover. En als we dan al eens een verkeerde weg inslaan, dan horen we in onze GPS een vriendelijk vrouwenstemmetje zeggen, indien mogelijk keer om. De Bijbel houdt de boodschap korter. Hij zegt gewoon kort en duidelijk, keer om. Bekeer u. Keer om van uw leven zonder God. Vervolgens zegt Jezus dat hij de waarheid is. En ook hier zegt hij niet, ik ken de waarheid. Nee, ik ben de waarheid. Jezus sprak en onderwees niet alleen de waarheid, maar hij is de belichaming van Gods waarheid. Maar dat wil ook zeggen dat de waarheid niet zomaar een begrip is. Het is een persoon. En als we de waarheid willen kennen, dan moeten we die persoon ontmoeten. Het is geen ontmoeting zoals u en ik elkaar ontmoeten. Het is ook niet door middel van religie of rituelen, maar door een persoonlijke relatie met Jezus aan te gaan. In de eerste plaats leren we Jezus kennen door wat we over hem lezen in de Bijbel. En het diepe persoonlijke contact met Jezus komt tot stand door middel van het gebed, door met hem te praten. En ik wil u aanmoedigen om de waarheid te ontdekken en te omarmen. Naast de weg en de waarheid zegt Jezus tenslotte ook dat hij het leven is. En deze uitspraak heeft twee aspecten. De eerste is dat Jezus ons leven hier op aarde zinvol wil maken. Niet per se in status, rijkdom, bezittingen of wat dan ook. Maar met overheersende liefde, blijdschap en vrede in het hart. Hebt u vrede in het hart? Als je in de vrede van God wandelt, zal je de gemoedsrust vinden die je kan ondersteunen in elke storm van het leven. Hoe hard de golven van angst ook binnenkomen. Maar dat vereist geloof in en vertrouwen op God. Maar Gods vrede gaat nog verder. Die goddelijke rust in het hart zorgt er ook voor dat wij als christen geen angst hoeven te hebben voor het sterven. Omdat Jezus ervoor gezorgd heeft dat onze toekomst voor eeuwig verzekerd is. En deze verzekering werd tot stand gebracht doordat Gods Zoon Jezus Christus naar deze wereld is gekomen. En uit liefde voor ons heeft hij verdragen dat hij werd bespot, bespuwd, gemarteld. En heeft hij heel die lijdensweg doorstaan tot op de heuvel Golgotha. Om daar aan het kruis genageld te worden. En een gruwelijke dood te sterven. Aan het kruis werden al onze fouten op zijn schouders gelegd. Waardoor de weg naar zijn Vader werd vrijgemaakt. Hij heeft de prijs betaald voor u in mijn fouten. Het is een goddelijke schenk, wat wij genade noemen. En genade wil zeggen iets krijgen wat we eigenlijk niet verdienen. We kunnen dus de relatie herstellen, maar hij wil wel dat we daar zelf voor kiezen. Want hij wil niemand dwingen, het is een vrije keuze. En misschien vraagt u zichzelf af waarom u überhaupt een keuze zou moeten maken. Misschien ziet u daar helemaal de noodzaak niet van in. U vindt uw leven prima zoals het nu is. Toch is die keuze wel degelijk nodig. Omdat uw keuze, en zo komen we bij het tweede aspect van de uitspraak Ik ben het leven. Omdat uw keuze in dit leven gaat bepalen hoe uw leven er gaat uitzien na dit leven. Het eeuwige leven. Het ging trouwens ook in dit leven het einddoel is waarover ik daar straks gesproken heb. En waar de Bijbel ons naar doet uitkijken, het eeuwige leven. Waarom moeten we kiezen? En ik ga het u recht voor de raap zeggen. Omdat het een keuze is tussen hemel of hel. 1 seconde na uw dood staat uw keuze onherroepelijk vast. En kan niet meer veranderd worden. En tussen haakjes gezegd, geen keuze is ook een keuze. De zekerheid en de realiteit van het eeuwige leven heeft Jezus overduidelijk laten zien doordat we hem niet alleen kennen als een lijdende Christus aan het kruis, maar ook als een overwinnaar. Want op de derde dag na zijn sterven is hij opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen. Hij leeft ook vandaag. Hij leeft. En dat is geen fabeltje. Want meer dan 500 mensen waren getuigen van zijn verrijzenis. Zouden al die mensen op dezelfde dag, hetzelfde tijdstip, allemaal dezelfde hallucinatie gehad hebben, dezelfde zinsbegoocheling door Jezus levend te zien nadat hij dood en begraven was? Nee, toch? Door Jezus' overwinning op de dood heeft hij laten zien dat er wel degelijk en ontegensprekelijk eeuwig leven is. Eeuwig leven in Gods nabijheid, waar ieder van ons aanspraak op mag maken, ook u, als we in hem geloven. En u zou je kunnen denken, waarom doet God het allemaal? Waarom wil hij ons het eeuwige leven schenken? Wij mensen hebben zelf de relatie met God verbroken, omdat wij in onze hoogmoed boven God wilden staan. Heel de geschiedenis door, ook vandaag nog, zien we dat mensen dingen doen waar God een afkeer aan heeft. We doen elkaar pijn en verdriet. We liegen en bedriegen elkaar en ondernemen zinloos geweld. En dan druk ik mij nog zacht uit. En toch wil God de relatie met ons herstellen. Waarom? Waarom doet hij dat? Omdat hij u zo lief heeft. Hij heeft u het leven gegeven. Hij heeft u en mij gemaakt en daarom kent zijn liefde voor ons geen grenzen. In het Nieuwe Testament, in Johannes 3, lezen we, luister goed. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wat een belofte. Wat een belofte. Door zijn kruisdood en vervolgens zijn overwinning op de dood geeft hij aan dat hij ons eeuwige geborgenheid wil schenken. Toen Jezus aan het kruis stierf, nam hij als het ware onze hand vast en legde die in de hand van zijn vader. Dat is wat hij deed aan het kruis. Hij bracht verzoening. Wilt u zijn uitgestoken hand aannemen? Hij is de sleutel die straks de poort der glorie doet openen. We hebben Jezus nodig. Hij legt de hoop in ons hart op de beloning die ons in de hemel te wachten staat. Maar zodra wij hem oprecht en berouwvol vergeving vragen voor onze zonden, zijn wij voor eeuwig kind van God. En ik hoop dat u daar heel goed over nadenkt. Want het kan misschien vandaag al de belangrijkste dag van uw leven worden. Door Jezus aan te nemen als uw Heer en Heiland. Wat er ook in het verleden gebeurd is, het is nooit te laat om van koers te veranderen en terug te keren naar God. 20 jaar geleden heb ik die beslissing genomen en geloof me, het was de beste beslissing die ik in heel mijn leven genomen heb. De waarheid heeft mijn hart en het hart van velen voorgoed veranderd. Het is nooit te laat om uw leven in Gods handen te leggen. Jezus zegt in Matthäus 11, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En daarom moeten wij ons vertrouwen op hem stellen, alleen op hem. We hebben hem nodig, we hebben hem zo nodig. Als u kiest voor Jezus, kan dingen in uw leven veranderen. Wees daar vast van overtuigd. Je kan geen leven met Jezus opbouwen zonder dat er iets verandert in je leven. Bestaat niet. Misschien vraagt u zichzelf af, geloven, hoe moet ik daaraan beginnen? Wel, richt u gewoon tot Jezus. We mogen tot hem komen zoals we zijn. Spreek hem aan met uw eigen woorden. En u mag dat doen met de zekerheid dat hij zal luisteren naar u. Of u kan ook nu samen met mij onze Heer aanspreken, zullen we? Laten we in oprechtheid en nederigheid onze hoofden buigen. Hemelse Vader, dank u wel om wat u allemaal voor ons hebt gedaan. In alle oprechtheid en nederigheid willen wij naderen voor uw troon van genade, besmeurd en geschonden door het leven. Help mij om vandaag de belangrijkste beslissing van mijn leven te maken. Vanaf vandaag neem ik in vertrouwen Jezus Christus aan als mijn Heer en Koning, als mijn Redder en Verlosser. Ik heb u zo nodig, Heer. Ik wil mijn leven overgeven in uw handen. En ik wil ingaan op het bloedoffer van uw Zoon aan het kruis en berouwvol om vergeving vragen voor al wat ik verkeerd heb gedaan. Vergeef mij, Heer. Laat mij van uw liefde en genade proeven in mijn hart en in mijn leven. Dat vraag ik u in naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Ik wil vragen aan het preesteam om opnieuw jullie plaats in te nemen voor het volgende lied. Het is een Engelstalig lied waarin we gaan beklemtonen hoezeer wij onze Heer en Heiland wel nodig hebben. Lord, I need you.
Lord, I need you. Oh, I need you. oceans run deep. Your grace is more, where grace is found, is where you are, where you are. Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh, God, how I need you.
So teach my soul to rise to you. Temptation comes my way. When I cannot stand, I fall on you. Jesus, you're my hope and stay.
Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness.
Defense, my righteousness, oh God, how I need you. Thank you.
Bedankt, Stefan, voor deze bemoedigende woorden. En nu, wat verwachten we na deze boodschap? Laten we inderdaad misschien stil worden en leren luisteren, zodat we inderdaad die stem mogen horen. We zijn ook aan het einde gekomen van de dienst. En ik wil nog afsluiten met gebed en een slotlied. Maar ik wil eerst afsluiten met gebed. Vader, in de naam van Jezus zijn we dankbaar voor de zekerheid die we hebben in U. Voor de rust die U geeft aan ons allen, Heer. Dank U wel daarvoor. Amen. En het laatste lied, of misschien gaan we nog twee liederen zingen, is Mijn Verlosser leeft. Het woord losser komt van het Oude Testament. In die tijd, in Israël, was het gebruikelijk dat wanneer iemand zijn bezit was kwijtgeraakt door schulden, de losser, een nulbloedverwant, verplicht was om die bezittingen, en meestal was dat land, terug te kopen. En het doel daarvan was dat hij niet in slavernij, in vervreemding of in armoede zou terechtkomen, maar juist door hem te lossen, zijn vrijheid, zijn familie en zijn waardigheid terug te geven. Dus ook dit lied spreekt ook over Jezus. Jezus die onze losser is. Hij heeft ons vrijgemaakt, verlost van de zonde en ons teruggebracht in de familie van God.
Halleluja!
Mijn verlosser leeft!
Amen!
Mijn verlosser leeft!
I can feel him in the air, I can feel him everywhere, I can feel him.